geliefde gemeente, aan de orde is vraag en antwoord 39 uit de 15e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Daar vraagt de onderwijzer: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Het antwoord luidt: ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Ik geloof in Jezus Christus, de gekruisigde. En wij letten vanavond op: hij heeft met mij geruild. Ik geloof in Jezus Christus, de gekruisigde. Hij heeft met mij geruild. Het is altijd weer nodig, geliefde gemeente, om teruggebracht te worden bij het woord. Stel nou voor dat iemand zegt: ik heb hoop op God. Dat de grimmigheid die niemand af kan keren, het verdrukte volk niet voor eeuwig zal verteren. Dan kun je vragen: ja, waarop baseer je dat nou? Dan kun je zeggen: ja, ik heb wel eens wat ondervonden. Of ik heb een droom of een visioen gehad. Of ik heb een stem gehoord. Hoe aantrekkelijk dat ook lijkt, toch voel je ergens, als je eerlijk mag zijn, ja, dat is veel te subjectief, veel te persoonlijk. Het is wel een persoonlijke zaak, maar dan in die zin een persoonlijke zaak, dat ik geloof in Jezus Christus, de gekruisigde. Maar de basis is te smal als het op die manier een persoonlijke zaak is, dat iedereen op zijn wijs, hè, de een heeft dit wel eens gehad, de ander heeft dat wel eens weer meegemaakt, enzovoort, om daar een aanwijzing in te zien en een grond van te maken, dat hij zou kunnen zeggen, die grimmigheid is van mij afgekeerd. Die grimmigheid waarmee God al wat boos en verkeerd is onder de vloek heeft gesteld, al wat niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. En dan moet je opmerken, nou, de Heidelberger is een bevindelijk troostboek. Dat alles wat ze noemen, dat is bevinding, ergens. Maar het is toch een bevinding die altijd weer opkomt en gevoed wordt door het woord van God. En nou weet ik wel, ja, ik hoop dat we elkaar mogen begrijpen wat we bedoelen. Ik weet uit mijn eigen leven persoonlijk hoe ontzettend wij daar tegenover staan. En hoe onbevattelijk wij daarvoor zijn. Al ben je nou 30, 40, 50, 60 jaar oud, dan kan het nog wel wezen dat je momenten het ziet en dat je zegt: ik heb er nog niks van geleerd. Nog niks. Om nou teruggeworpen te worden op het eeuwig blijvende woord van God. En dat niet alleen in een, nou ja, in een verstandelijke beschouwende zin, zoals we misschien een schilderijtje bekijken, maar in een gelovig omhelzen van het woord van God. Dat het niet alleen anderen, maar dat het mij aangaat. Ik hoop van harte dat het u beter gaat. En dat je maar vaak naar dat woord gedreven wordt. En dat in alle aanvechtingen gehoord mag worden in uw ziel. Heere, er staat geschreven. Toen dokter Koberige sterven ging, hoorden ze hem een paar keer roepen, voordat hij in vrede ontsliep. Heere, het is uw woord. Heere, het is uw woord. En dan moest je kijken in je eigen leven. Nou ja. Je gaat natuurlijk naar de kerk, naar het woord van God, naar de preek luisteren. En je gaat weer naar huis. En er komen weer allerlei belevenissen, allerlei ervaringen. Van vrolijke aard, van sombere aard, tegenvallers, meevallers, moeilijke beslissingen. Eens kijken, wanneer nemen wij nou dat woord van God? Eens kijken of er een antwoord in staat. Heere, wilt u alstublieft uw woord zegenen? Ik sla het nu open, ik zal zoeken of u daarin mij de weg wil wijzen. Er gebeurt niet veel. Ja, we praten natuurlijk even met elkaar over wat denk jij hier nou van, wat denk jij daar nou van? En al naar gelang de persoon in kwestie voor ons gezaghebbend of gezag heeft, dan zeggen we, ja, dat geloof ik, volgens mij gelijk. Maar dat God eigenlijk alleen gelijk heeft, dat God alleen waarachtig is. Nou, dat is nou zo'n arbeid, daar ben ik te met verbaasd over, dat ik denk, oh, wat is dat voor de Heilige Geest toch een bedroevend werk. Wat is dat voor de Heilige Geest toch een altijd doorgaande arbeid om zondaren te leiden naar het woord. Waar de Heere zichzelf heeft bekend willen maken. In twistige dingen hoor je nog wel eens zeggen, ja, maar er staat in de Bijbel, dat mag niet, of dat mag wel. Maar als het nou gaat om de innerlijke blijdschap van het hart, dan hoor je dan niet zoveel. Want er staat geschreven. Er staat geschreven. God heeft het gezegd. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. U zult zeggen, ja, maar dat is ook de toepassing en daar zijn wij machteloos onder. Dat is zeker waar. Maar het geeft toch wel een blijk hoe wij eigenlijk precies verkeerd tegenover de Heer staan. De woorden en de daden van de Heer, dat is vers 2. Ik ben vers 1. En ik wijs daar even op, omdat dat zit in dat antwoord. Heeft dat nou nog meer te betekenen? Heeft dat iets bijzonders te betekenen? Dat de Heere Jezus gekruisigd is geweest. We hebben de vorige keer van dat wonderlijke gehoord van Pontius Pilatus. Hoe hij in het apostolicum terechtgekomen is. Maar nu gaat die stap een centimetertje weer verder. Hij is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft dat nou iets meer in? Dat hij gekruisigd is geweest. Dan dat hij met een andere dood gestorven was. Stel voor. Dat de Heere Jezus onthoofd was geworden. Of gestenigd. Is het dan zo bijzonder dat de kerk dat nou expres beleidt? Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. En nou komt het. Nou wordt er gegrepen als het ware naar het woord. Want jij zou er niet achter kunnen komen. Laten we eerlijk wezen, ik zou er niet achter kunnen komen. Ik zou met die vraag geen raad weten. Buiten het woord. Als iemand zou zeggen, ja, maar dat hij gekruisigd is geweest. Nou weet ik zeker dat de vloek die op mij rustte, dat hij nou weg is. Je kunt zeggen, ja, waar baseer je dat? Er zijn meer mensen gekruisigd dan Jezus van Nazareth. En er zijn zat mensen gekruisigd. Die zijn zo naar de hemel gegaan. Die onschuldig ter dood zijn veroordeeld. En er zijn mensen die hebben een hele mooie dood gehad en die zijn niet naar de hemel gegaan. Dus, waarom baseer je dat nou? Want, als je dat zo goed leest, dan is die kruisiging als het ware een zekerheid dat die vervloeking, waarmee God niet alleen de zonde, maar toch ook de zondaren heeft vervloekt, want vervloekt is een ieder. Dat is een persoon die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat die vervloeking, dat die nou van mij weg is, dat heeft te maken met het kruis. De zekerheid daarvan. De zekerheid die alle persoonlijke indrukken als het ware te boven gaat. Je zou zeggen dat is de grootste indruk. Wanneer het geloof zich mag richten op dat feit dat Jezus Christus de gekruisigde is. Dan staat er. De dood des kruises is van God vervloekt. Ja. Maar er zijn toch, net zoals ik straks al zei, er zijn toch ook mensen uit haat en nijd en vijandschap gekruisigd? Zijn dan al die mensen vervloekt? En als je dan maar niet aan het hout hangt, dan ben je niet vervloekt. Nee, ergens voel je natuurlijk aan, we moeten hier even een onderscheid maken. Het feit als zodanig dat iemand aan het hout sterft, dat feit als zodanig, dat is geen garantie. Maar er is wat anders en dat willen we proberen elkaar nog eens voor te houden. We hebben dat al eerder gedaan. In het Oude Testament namelijk, daar staat in de boeken van Mozes geschreven, dat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Bij de Joden was de kruisdood onbekend. Die kruisdood is door de Romeinen toegepast. Maar, men kende wel onder de Israëlieten het hangen aan een hout. En bij de Assyriërs, een buitengewoon wreedaardig volk, kende men de straf van het gepaald worden. Iemand werd op een puntige paal gehangen, die langzaam de dood veroorzaakt onder vreselijk lijden. Maar bij Israël was het zo dat een misdadiger, je zou zeggen die 10 keer de doodstraf had verdiend. Die werd gedood. Door bijvoorbeeld steniging. En dan werd zijn lichaam, in het ergste geval, aan een hout gehangen. Dat wilde zeggen, wij werpen deze man uit, want wij kunnen deze man niet straffen nadat hij verdiend heeft. Stel nou voor, ik zeg het natuurlijk naar maatstaven van deze tijd, dat je op moord, daar staat de doodstraf. Maar stel nou eens voor dat je 1 miljoen mensen hebt vermoord. Je kunt geen 1 miljoen keer de doodstraf krijgen. Dat kan niet. Je kunt maar 1 keer de doodstraf krijgen. Hoe ellendig zo'n doodstraf dan ook is, hoe zwaar ze het je kunnen maken, maar je kan maar 1 keer sterven. Maar je hebt hem wel oneindig veel meer keren verdiend, die doodstraf. Wat moet er dan gebeuren? Dan kan er niks gebeuren verder. Dood is dood. Ze kunnen je dood lichaam verbranden en de as uitstrooien. Ze kunnen daar stukken hakken, maar daar voel je niks meer van. Je bent dood. Dat hangen aan een hout, dat was dus zo. Deze man heeft zo zwaar tegen God en mensen gezondigd. Dat het is met de doodstraf niet goed te maken. We kunnen hem niet begraven, deze man. Anders kon een, het moest zelfs, moest je gewoon begraven worden verder. Als de doodstraf erop stond. Maar als het nou zo erg was dat de doodstraf niet genoeg is, ja, dan moest je aan een hout gehangen worden. De rechters die stonden met haar handen slap. De beul, die wist ook niet meer wat hij doen moest. Hij is dood. Maar er is niet betaald. Er is niet betaald. Want die man die heeft al 1000 keer de doodstraf verdiend. Nou, toen kreeg je dat symbool. Hang hem aan het hout. Zo dat iedereen kan zien, de mensen op aarde, die kunnen hem niet verdragen. Die werpen hem uit. De hemel boven, die wil hem niet ontvangen. Die kijkt in toorn te neer op deze misdadiger. Vloek is die. Een vervloekeling. Tussen hemel en aarde. Aan alle kanten uitgeworpen. Het is net alsof de mensen die straf moesten toepassen, alsof die zeiden, heren, geef u maar de laatste trap. Dat die verdwijnt in de hel. In de hemel kan die niet terecht en bij ons kan die ook niet meer terecht. Wij kunnen niet verder straffen, maar u wel, u kunt hem de laatste klap geven. Dat hij voor eeuwig van voor uw aangezicht verworpen is. Bij alle andere boze geesten en zondaren. Het is vreselijk, hè. Kijk, voor die man die daar aan dat hout gehangen werd, die voelde dat niet meer. Dat lichaam, dat die mens was dood. Maar het gebaar wat erin zit, de bedoelingen, dat je dode lichaam even aan een hout gehangen wordt voor de hemel, tussen de hemel en de aarde, en in die zin, nou, wij zijn van hem af, wij hoeven nooit meer met hem te maken hebben, hij is voorgoed erbuiten en de hemel die zal hem nog wel verder wegstoppen. Wat een symboliek zit daarachter. Wat een betekenis. Stel nou voor dat die man nou wel eens 1 miljoen doden had kunnen sterven. Dan was het anders. Ja, anders. Ja, ik probeer het maar te verduidelijken. Stel nou voor dat die man, die wordt gestenigd, die is helemaal dood en dan de andere dag dan leeft hij weer en dan wordt hij weer gestenigd enzovoort. Als dat zou kunnen. dan zou die misschien, als die voor elke boze daad waarvoor die de doodstraf had verdiend, dan zou die misschien nog een keer aan het eind kunnen komen. Maar dat kan niet. Dat zei ik toch al. Je kan maar één keer hier op aarde sterven. Dus met andere woorden, het grootste stuk straf, dat komt nog. Wat die mensen gedaan hebben, dat ze hebben doodgegooid en in een hout gehangen, dat is maar het begin. Maar als je miljoen keer de doodstraf, bij wijze van spreken, miljoen keer de doodstraf verdiend hebt, en je moet dat dan, en God zal dan verder voor de afrekening zorgen, omdat hij niet alleen het lichaam, maar ziel en lichaam kan verderven in de hel. Daar is die God voor. Dan voel je wel aan. Dat je kunt ook niet zeggen, die man, die heeft nou betaald. Nou is het kwaad gestraft. Nou is het recht in evenwicht. Balans staat in het midden. Dat kun je ook niet zeggen. Als je een miljoen keer de doodstraf verdient, dan ben je één keer maar dood en het is al afgelopen. Dat woord, dan moet je kijken naar de geschiedenis. Hè. Nou, onder Israël was het niet gebruikelijk dat iemand levend aan een hout gehangen werd. Die straf had God niet zo ingesteld. Maar wel dat het lijk van een misdadiger die zo zwaar overtreden had, dat hij de doodstraf, de dubbele, duizendvoudige doodstraf verdiend, die moest dan, als die gedood was, aan een paal opgehangen worden. Maar, zo letterlijk, zo mocht het met de Heer Jezus niet gaan. Kun je dat volgen? Zo mocht het niet gaan. Want, hij moest die miljoenen doden, die oneindig aantallen doden, moest hij sterven terwijl hij leefde. Terwijl hij leefde. Heer Jezus mocht niet zomaar met een mes neergestoken worden en door een steen gedood en buiten bewustzijn raken. Dat mocht niet. Dat kon niet. Want hij moest die beker van de toorn Gods uitdrinken tot de laatste druppel toe bij het volle bewustzijn. Want als je eenmaal dood bent, dan is het voorbij. Nee, dan moet je bij levende lijf die volle dood, die volle vloek die er is, die moet je dan bij levende lijven, moet je die opmaken. Tot je neemt. Totdat het af is, totdat het klaar is. Totdat je mag zeggen, het is genoeg, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar dan moet er ook ruimte zijn. Dan moet je klaar zijn. En moest kijken, nou in de volheid des tijds, nou zijn de Romeinen de baas. En die Romeinen, die hadden de kruisdood. Die voerden de kruisdood, de kruis ging uit. Zodat als Jezus Christus voor de rechter gedaagd is, dan kunnen de mensen roepen, dat is voor die mensen helemaal niet iets vreemds, er staan wel meer kruisen. Want er worden wel meer misdadigers op deze manier gedood. Dan is het voor hun geen vreemde zaak als ze beginnen te roepen, kruist hem, kruist hem. Want dan dachten die een beetje thuis waren in de Bijbel, in het Oude Testament, die zagen daarin dan toch iets vervuld, al hadden ze niet door hoe het precies was, maar ze zagen toch iets vervuld van die vervloekeling, die is weg.
weg van de aarde, weg van de hemel. Hij is uit alle verbanden uitgestoten. Niemand wil hem meer hebben.
Maar wat een voorzienig bestel. Dat God dat zo allemaal meelaat werken. Zodat je uit het heilig evangelie hoorde lezen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats die genoemd wordt Golgotha. Bij vol bewustzijn. Hij voelt het kruis. Hij houdt het zelf ten dele vast. Straks moet Simon van Cyrene mee inspringen. Maar hij heeft het tot zich genomen. Want Jezus Christus wilde een vloek worden. Zonder in een vloek te veranderen. Hij wilde dat onuitsprekelijke wat geen mens zou kunnen, wilde hij doen. En die voorafzegging vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt, dat schriftgetuigen. Dat brengt nu de diepe betekenis in zijn kruisdood. Want nou gaat hij als de levende hangen aan het hout. En achter dat uitwendige, dat symbool zou je haast zeggen, daar staat de ontzettende werkelijkheid. Vervloekt is hij die aan het hout hangt. Voor die jongens van moeder Rispa is nog verwachting. Die daar de wacht hield bij die palen waar haar jongens en van een ander, waar ze daar hingen, die zeven zonen. Is nog verwachting. Hier is geen verwachting. Dit is eeuwig wee. En als het geen eeuwig wee is, dan is het voor mij eeuwig wee. Hier hangt alles van af. Is hij een vloek geworden? Ja dan nee. Is hij echt tot zonde gemaakt? Zonde dat het afschuwelijkste is dat bestaat onder de zon. Is hij tot zonde gemaakt. Zonder dat hij veranderde in een zondig mens. Een vloek geworden zonder in een vloek te veranderen. Als de Heer Jezus ook maar één keer teruggescholden had. Had niet meer gekund. Als hij van het kruis afgekomen had, had niet meer gekund. Als de Heer Jezus één keer gevloekt had op één van die ellendigen die daar rondom stonden. Als hij gezegd had, smerige Romeinen, jullie zullen er nog wel eens een keer op terugkomen wat je gedaan hebt. Als hij gezegd had tegen de Joden, wacht maar, straks dan gaan jullie er allemaal aan. Dan zal Jeruzalem worden verwoest. Als dat één keer gebeurd was. In gedachten, woorden of werken, had de zaligheid van de kerk weg geweest. Want het gaat erom dat hij van ganse gemoede, van ganse harte, met zijn hele ziel en met alle krachten, dat hij dat kruis, die vloek, vrijwillig omhelst. En als hij dat doet, dan is hij de vloek zonder in een vloek te veranderen. Als hij verandert in een vloek, dan gaat hij zelf vloeken.
Kunnen wij zeggen, ja, daar was reden toe. Inderdaad. Inderdaad, als je kijkt wat voor soort mensen dat wij zijn, dan was de reden toe dat hij wel wat gezegd zou hebben. Maar als je kijkt naar de verborgen raad van Gods verlossing die in de tijd geopenbaard is geworden, dan zeg je, het kan niet. Hij is met handen en voeten gebonden aan de wil des Vaders. En het oude woord van Abraham. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat wordt vervuld. Daar is het vuur al. En het hout. En het lam. Onuitsprekelijk. Dat is de leer van de profeten en de apostelen. Van het woord. Vervloekt die aan het hout hangt. En daar hangt hij dan levend onder de toren Gods. Van God en mensen verlaten. Erger nog dan die nagels. Hoe vreselijk dat lijden ook is. Professor Smalhout heeft er eens een artikel over geschreven. Medisch, wat de kruisdood inhoudt, dat is heel erg. Heel ernstig lijden. Maar het allervreselijkste is dat hij nu, voordat hij sterft, alles moet verdragen. Alles moet ondergaan. Als wij al lang in elkaar verklapt zouden zijn, omdat wij niet kunnen dragen, blijft hij leven. Want hij is God en mens in één persoon. Hij kan niet vroegtijdig bezwijken. Hij kan eigenlijk helemaal niet bezwijken. Als hij halverwege de strafbetaling, als hij halverwege bezwijkt, dan is het verloren. Kunnen we wel zeggen, wat is het vreselijk afgelopen met die man. Dan is het ook vreselijk afgelopen, maar het is afgelopen. Maar als die gaat zeggen straks, het is volbracht. Het is staat er eigenlijk nog niet bij. Er staat oorspronkelijk een korte uitroep. Volbracht. Dan is het ook volbracht. Dan is zijn sterven, zijn dood, een daad. Dan sluit hij daarmee de betaling af. Dan is de betaald. Dan is hij het zich bewust dat de ijver van Gods huis hem heeft verteerd. En dat hij nu ook macht heeft om het leven af te leggen en het straks weer op te nemen. Daar hangt nou alles van af. Dat Jezus Christus een vervloeking geworden is. Zonder in een vloek te veranderen. Dan zie je al die psalmen, die lijdenspsalmen. Dan zie je alle lijden wat in de Bijbel ook beschreven staat. Alle vervloekingen. Ik heb eerder verleden week gezegd, maar ik wil het nog eens herhalen. Omdat het voor mij ook een ingrijpende gedachte was, toen ik dat zag. Want wij zitten vaak te rekenen, is die man nou onder het oordeel verzonken, of is die nog onder het oordeel zalig geworden? Als je in het Oude Testament dat leest, sommige mensen, dan zeggen, ja, merkwaardig. Hè? Zou die man nou nog behouden hebben kunnen worden? Die man die de doodstraf. Die man die zijn hand uitsteekt naar de ark en die zo dood neervalt. De jongens van de Aaron die een fout begingen. Het was een fout, een geduchte fout, maar vreemd vuur. Dat betekent dat ze voor eeuwig verloren zijn. Die koning Uria of Uza. Nou, de naam ontschiet me even. Maar die had geofferd. Eigenwijs, dat mocht hij niet doen. Hij ging in de tempel en dacht, ik ga ook offeren. Maar dat mochten de priesters alleen doen. Hij werd melaat. En hij heeft zijn verdere leven in een huisje gewoond buiten de tempel, buiten de stad. Hoe is dat met die man?
Ik heb gezien dat wij... Ten eerste komt ons het oordeel niet toe. Maar in de tweede plaats zag ik in een ogenblik... hoe al die oordelen... die ontzaglijke oordelen... die lopen allemaal uit... op het ene punt... Jezus Christus... de gekruisigde. Erger kan het niet... Dit is net zo erg als dat God God is. Erger kan het niet. Dat moet ons tot voorzichtigheid manen in het oordelen. Je zou zeggen, ja, voor vlees en bloed is niet te begrijpen. Maar dan gaat die tekst boekdelen spreken. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon. Reinigt mij van alle zonden. Het kan niet te erg zijn. Het kan niet te veel zijn. Je kunt niet te laag, te gemeen, te diep gezonken zijn. Het is onmogelijk. Want hij is een vloek geworden. Hij is aan het hout gehangen. Levend heeft hij daar de hel doorworsteld. En de God. Verlating heeft hij geproefd en gesmaakt. Dat geeft de ruimte aan de evangelieverkondiging. Dat geeft de ruimte. Ook al is vlees en bloed, omdat het zichzelf altijd beter acht dan een ander, opstandig, dat kan ik wel begrijpen. Dan zeggen we, ja, maar hij, ja, maar zo'n monster, ja, maar dit. Maar wees voorzichtig. Hij is aan het hout gehangen. Hij is gekruisigd. Daardoor is zekerheid voor een iegelijk die gelooft. Kijk, die niet gelooft, dat geldt niet, hè? Als wij in onze boosheid sterven en ongeloof. Maar voor een iegelijk die gelooft op de rand van de hel. Dan zou die, bij wijze van spreken, ergens, zitten we ergens allemaal. Op de rand van de hel. Die gelooft, die zalig. Nou ga ik nog één stap verder, hè. Maar met de grootste eerbied bedoel ik. Maar we proberen ons, het kan niet... een ogenblik te verplaatsen naar Gods kant. God is niet onrechtvaardig. God is niet onrechtvaardig. Als die tegen die schobbejak zegt, die daar zijn naam aanroept, de naam van die enige zoon, die een vloek geworden is, als God zegt, heden ben je met mij in het paradijs. Heden gaat de poort open. Al zou heel de wereld op zijn achterste benen staan. Dan zeg je, ja, stop. Wij hebben niet de geest der wereld. Maar de geest die uit God is. Dat is het unieke. Van de openbaring van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij vergeeft alles. Of hij vergeeft niets. Dat is niet te hopen hoor, het laatste. Maar laten we het er even op houden, hij vergeeft alles. Er komt nou mens, vlees en bloed, omdat wij meestal niet geloven wie we zelf zijn. En omdat een mens maar doorwandelt, hij loopt niet op een doodlopende weg. Als hij nou op een doodlopende weg zit, dat hij is die hij is. Ja. Ja. Ik heb het niet uitgedacht, ik heb het niet verzonnen, maar het kan ook niet anders. Het kan ook niet anders. Hij is een vloek geworden, of niet? Het is het allerergste, veel erger dan voor iemand die bij wijze van spreken verloren zou zijn of gaan. Hè? Ja, je hebt niet zo'n lijden als de Heer Jezus. Het ergste dat kan bestaan.
Dat heeft hij op zich genomen.
En nou, dat was nou die, dat ik zei, nog één stap. Ik heb het al gezegd hoor. Nou is God niet onrechtvaardig. Als die zegt, kom maar binnen. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Je bent al helemaal verdoemd en uit het midden weggedaan. Want ik heb mijn eigen kind uit het midden weggedaan. En buitengeworpen in de duisternis. En hij heeft nooit op zijn tanden geknerst. Hij heeft nog gezegd, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou kan God dat zeggen. Als je dat iets van mag verstaan. Verstaan niet maar omhelzen. In je leven. Dan komt er pas perspectief in de evangeliebediening. Anders niet. Anders blijft het altijd een benauwende zaak. Tussen hangen en wurgen. Tussen oh het zal dit en het zal dat. Het zal nog een eeuwig wonder zijn. Maar dat eeuwige wonder, daar staat men vaak buiten. In het persoonlijke leven. Dat eeuwige wonder, dat eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij zijn lieve zoon aan het vervloekte hout des kruises laten nagelen. Dat is het. Dat is de ruimte. Kijk. Dan zeg je ja. Je kan best soms met mensen praten die het zelf niet weten. Ja, ik bedoel nou niet omdat jij het dan wel weet, of ik, maar omdat je het dan voelt gewoon, daar kun je wat zeggen. Daar kun je wat zeggen. Daar kun je nou wat zeggen van het evangelie, want anders dan slaat het als een tang op een varken, denk ik. Nou, dat klopt, dat pakt helemaal niet, zegt niks. Maar die mens die door de bodem heen zakt, echt. Die niet zegt, ja, dat geloof ik niet, en dit en dat, en zus en zo. Nee, die door de bodem heen zakt. Niet als er meerdere hoef je er dan bij te zitten. Maar als je die mensen ontmoet, en dat kan gebeuren. Dat de zaak zo ligt, en dat je mag zeggen. Joh, hij is een vloek geworden, hij is een vloek geworden. Hij is een vloek geworden. Joh, er is uitkomst in hem en door hem. Hij heeft geruild. Waar jij denkt naartoe te moeten gaan, of waar je al half in zit, daar is hij in gekomen om te zorgen dat jij er niet in hoeft. Dat de deksel boven jouw hoofd niet voor eeuwig dicht gaat. Het evangelie, dat is dat lijkt wel een soort, op soms op een soort consumptieartikel of op een lotje uit de loterij of iets dergelijks. Maar het is vaak zo ver weggetrokken uit de praktijk, van de praktijk weg, van de werkelijkheid weg. Hè, dat God met dat woord, met die boodschap komt bij verdoemelingen. Bij mensen die het verspeeld hebben. En nogmaals, daar bedoel ik helemaal niet mee dat je hier uitwendig als een of andere boef of weet ik wat. Kan ook nog hoor. Kan ook nog. Want wat hebben we dat we niet ontvangen hebben? Mannetje had wel gelijk toen die zei, als jullie langs de markt, langs de galg gaan met mijn lijkkist. Even stoppen, pet afnemen en de heren bedanken dat ik daar niet aan gehangen heb. Had hij gelijk in. Maar ik bedoel, anders zou je soms denken, ja, je denkt zeker dat alleen maar mensen die openbaar in de zonden, in de ongerechtigheid leven, dat die dan al... Zo bedoel ik het niet. Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar wel begrijpen. Dat jullie het wel weten. Wat er bedoeld wordt. Je hoeft niet te zeggen, ik begrijp er niks van. Te begrijpen kan ik het ook niet, maar je weet het waar het om gaat. Als je hier dan ook tegen verzet, hè, en we gaan werkelijk praten. Dan word je hartstikke gek. Want je komt er niet tussenuit. Je komt er zolang je leeft nooit tussenuit. Als je onder dat evangelie grootgebracht bent. En geleefd hebt.
Je kan het van je afschudden. Je kan net doen of dat je uit je neus bloedt. Je kan afstand, je eigen distancieren. Maar als er over gepraat wordt, dan ga je eraan, van binnen. Ik garandeer het je. Dat geldt niet voor mensen die nergens van weten. Maar voor mensen die ervan weten, die zullen toch met een andere oplossing moeten komen. Waarom ze onder de vloek van God uit zouden kunnen komen. Want dat kruis van de Heer Jezus Christus confronteert ons met de diepste werkelijkheid. Van wat God in Christus gedaan heeft. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zul je eraan denken? Je kunt nooit tegen het woord des Heeren op. Je zult het met een aanklagend conscientie terzijde schuiven. Maar er tegenop kun je niet. Wat moet je er tegen zeggen? Het is geschied dat Jezus Christus gekruisigd is. Oh, wat is dat toch diep en diep ingrijpend als je bij de kerk mag horen. Komt niet altijd zo uit de verf. Maar zo af en toe dan komt het toch ook weer door middel van het onderwijs sterk aan de orde. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat denkt u nou van die Christus die gekruisigd is? Hier mag de Heidelberger in het antwoord zeggen. Ja, het heeft een grote betekenis. Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Ik hoef niet meer vervloekt. Ik hoef niet meer in de hel. Want die kruisdood heeft God speciaal gezegd met het oog op Christus. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Een ieder, ja. Vervloekt is hij die aan het hout hangt. Dat is waar geweest. Een van de Engelsen schrijft, of Bunyan is, of een ander, weet ik niet. Dacht Bunyan, maar die schrijft, ja. In de grote aanvechting. En als de Heere mij zou verdoemen. Dan zal ik in de hel nog vertellen. Dat hij onrechtvaardig is. Kan ik hun niet dom zijn. Want hij heeft eerst zijn lieve zoon gestraft. En dan zal ik zeggen. Waarom straft ge nu mij? Dat is wat. Je zou zeggen dat is de laatste stap. Maar daar geeft de Heer vrede over. Daar geeft de Heer vrede over. Elke zondaar die verwaardigd wordt om God te houden bij zijn woord. Kolbrugge noemde het. God voor een eerlijk man houden. En die daarop terug mag vallen. Heere, ik ben het niet waardig. Maar u hebt het gezegd. Hij is vervloekt gekruisigd. Waarom moet ik nou voor eeuwig van u verlaten zijn? Die zal de vrede Gods ervaren. Hoef niet aan te twijfelen. Want daar hangt de eerlijkheid van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest van af. En de rechtvaardigheid. Indien wij verzoend zijn door de dood des Zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden van de toren. Nadat wij door zijn bloed en geest mogen leven. Hem mogen leren kennen in zijn opstanding. Het volle bewijs dat het klaar is. Dat de hemel gekomen is voor Jezus Christus. Dat de hemel is opengegaan voor de Heer Jezus Christus. En dat zoals de hel nou open geweest is voor hem, nu de hemel open is, en dat nu voor zijn volk de deur geopend is. In het kruis
zegt het versje, zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen.
En dan voel je tegelijkertijd de ergernis. De ergernis van het kruis. De Grieken zeggen, dat is een dwaasheid. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
We hebben wel een hoop godenverhalen. Van geweldige, geweldige, ongelooflijke prestaties. Overwinningen. Maar zoiets. Dat mannetje, staat hij in de encyclopedie van de wijsbegeerte of de filosofie? Nee. Wat is dat, Paulus? Voor een man. Gestorven, ja, dat begrijpen we wel. Opgestaan? Kom nou. De Joden. Die zeggen, ja. Wij verwachten de Messias. Maar één ding, dat bestaat nooit. Die komt niet aan de kruispaal. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat zeggen de Joden. De Joodse geleerden, die zeggen dat nu ook nog. Het is een dwaling. Het deksel is nog voor hun ogen als zij het Oude Testament lezen. Zeggen, dat kan nooit. Dan heb je toch het bewijs. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Nou, dat kan de gezalfde niet zijn. De gezalfde. De Messias, dat bestaat niet. Dat hij wat moet lijden onder de tegenstand van de mensen, dat is vers 2. Maar niet zijn leven eindigen aan het kruis, dat bestaat nooit. Dan ben je een vloek, dan ben je voor eeuwig vervloekt. Maar hun die geloven, die zeggen, zo is het precies goed. En als dat niet waar was, dan was die mijn Messias niet. Mijn zaligmaker, mijn redder, mijn ruimtemaker, mijn zondeverzoener, zondevernieler niet. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is? Ja, het. Daardoor ben ik zeker. Door wat geschreven staat en wat door het geloof wordt omhelst, dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. We gaan naar huis. Toe, hoe is het nou? Ik bedoel hier niet een sentimenteel subjectief. Alleen maar, heb je wel eens gevoeld, heb je dit, wie dat, wie zus, wie zo. Daar kom je niet mee uit. Het gaat hier om de diepste vragen van dood of leven, met of zonder tranen, dat doet er niet toe. Maar hoe is het nou? Zeg je nou met de kerk van alle tijden en eeuwen. Ik geloof in Jezus Christus de gekruisigde, door genade. Want ik kende hem niet. Ik kende hem niet. Maar het heeft hem behaagd hem mij bekend te maken. Door de verkondiging van het heilige evangelie. Dan moet je toch zeggen. Wat een rijkdom. De hele zaak kan over de kop gaan desnoods. Hoe bang je ook bent. Hoe bezorgd. Voor atoombom en waterstofbom hoef je helemaal geen zorgen te maken. Over de economie hoef je niet bezorgd te maken. Over je dood hoef je niet bezorgd te maken. Ja, zeg je, maar daar ben je ook niet altijd bij met je hart. Nee, dat weet ik wel. Daar zijn wij niet altijd bij met ons hart, maar het is gewoon zo. Het is toch zo. Wij aanmerken niet de dingen die we zien, maar die we niet zien. Dat doet het geloof. Zeg ja. Ja, je hoeft ook niet op een pilaar te gaan zitten als een pilaar heilig in de woestijn, want zo is het ook niet. Maar ik bedoel, je mag gewoon je weggaan. Zoals je bent, zo bangig of zo dapper of drietig of blij. Je mag gewoon doorgaan. Oud of jong. Je hoeft niet bedolven te worden onder de gedachte van hoe lang heb ik nog te leven. En zou ik kanker hebben of zou ik dit krijgen. Ik kan gerust tegen je zeggen, kom tijd, komt raad. Want zijn naam is raad. Hij heeft raad gehouden en raad gegeven. Is geen onverschilligheid. Dat is een hart onder de riem, dat hebben we hard nodig. Gij, die in de Heer Jezus Christus uw hoop, wij die in hem onze hoop hebben, dat hebben we hard nodig. Dat we niet gelijk zijn aan al die mensen die meestal hartstikke somber en akelig en naar hele twistige dingen houden over raketten en over allerlei toestanden en noem maar op en noem maar op enzovoort. He, nou, je kunt geen daar kun je geen ademtocht in scheppen, want ondertussen zie je alles gaat gewoon door. In Amerika lachen ze maar een beetje om die Hollanders. Als ze hier niet neergezet worden, zetten ze wel ergens anders neer, bij wijze van spreken. En dat is nou maar de buitenkant. Maar dan dat. Als dat nou ons deel is, de vervloeking van mij. Hij heeft geruild. Hij heeft gezegd, geef mij jouw portie maar aan mij. Jij krijgt van mij het leven, de opstanding, eeuwig leven. Uw hart worden niet ontroerd. Zijt niet al te verzaagd, want ik ben met u lieden. Alle de dagen. Amen.